bijeenkomst, onze eerste Delta bijeenkomst van het nieuwe jaar 2022. Ja, het is 13 januari. Als het goed is, hebt u vanuit de directie en uit het bestuur al de beste wensen ontvangen voor het nieuwe jaar. Afgelopen maandag waren we tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst. Maar ik ben niet te beroerd om het vooral nog een keer te herhalen. Het kan wat mij betreft niet vaak genoeg gezegd worden dat wij een fantastisch jaar tegemoet gaan. En ik hoop dat wij goede vergaderingen kunnen meemaken met elkaar. En wat mij betreft de allerbeste wensen voor 2022. En dat gezegd hebbende wil ik heel graag deze vergadering beginnen, deze Delta-bijeenkomst. Deze Delta-bijeenkomst die staat vooral in het teken van het informeren vanavond, een informerende Delta-bijeenkomst over onze nationale regenton, zoals die wel eens genoemd wordt, het IJsselmeergebied. Enerzijds als het gaat over wat voor toekomstige ontwikkelingen zien wij rond het IJsselmeer. En anderzijds ook de actualisatie van de waterverdeling, waar Frank Fokkema, onze eigen hydroloog, ons in een toelichting in mee zal nemen. Alvorens we daarmee beginnen, wil ik eerst een aantal mededelingen even met u doornemen. En de eerste betreft onze eigen algemene bestuursvergadering van 25 januari. Het dagelijks bestuur heeft geconstateerd dat er een zeer beperkt aantal agendapunten zijn voor deze vergadering en heeft besloten om die agendapunten door te schuiven naar 15 februari. 3 weken later hebben we weer een algemene bestuursvergadering. En daarmee vervalt de datum van 25 januari voor onze algemene bestuur. Aansluitend aan die algemene bestuursvergadering zouden we ook een fractievoorzittersoverleg hebben. En het voorstel is nu om het fractievoorzittersoverleg op de tijdstip te plaatsen van het algemene bestuursvergadering. Dat betekent dat wij de fractievoorzittersoverleg op de middag hebben. Een belangrijk onderwerp bij die fractievoorzittersoverleg zal zijn onze besluitvorming, waarin het procesteam zeg maar, ook een aantal stappen heeft gezet, samen met de fractievoorzittersoverleg. En ik wil daar heel graag fractievoorzittersoverleg ook een voorstel doen hoe wij uiteindelijk in het AB een besluit kunnen nemen over hoe wij onze toekomstige besluitvorming kunnen laten plaatsvinden. Dus ik verzoek de fractievoorzitters en het procesteam om de datum van 25 januari niet uit hun, uit hun agenda te halen, maar te reserveren voor het fractievoorzittersoverleg. En dat even ten aanzien van de mededelingen over 25 januari en de tweede mededeling die betreft 29 januari. U bent uitgenodigd voor een excursie op de gemalen Streukelenzeil aan Golgerak. De heer Perenboom die zal daar een toelichting geven op hetgeen daar ten aanzien van restauratie en renovatie moet plaatsvinden. Welke keuzes daar gemaakt moeten worden. U hebt daar eerder een uitnodiging voor gekregen. Het verzoek is of u wilt reageren of u daar wel of niet bij aanwezig kunt zijn. Het is natuurlijk nog spannend hoe morgen zeg maar de regels rond corona zich ontwikkelen. Wij zullen er ook absoluut rekening mee houden rond de 29e. En mag het zo zijn dat de persconferentie en daarmee de maatregelen rond COVID aanleiding daartoe geven dat het verstandiger is om 29 januari niet door te laten gaan, dan stellen we u daar natuurlijk van op de hoogte. Maar vooralsnog zijn we voornemend om het wel onder gepaste coronamaatregelen het wel de excursie door te laten gaan. En dat ten aanzien van de mededelingen. En dan wil ik gaan naar het hoofdonderwerp van vanavond. Het IJsselmeergebied. Ik gaf al aan, 2 onderdelen. Enerzijds de toekomst van het IJsselmeergebied en anderzijds de waterverdeling die naar aanleiding van de beleidsstapel droogte opnieuw tegen het licht is gehouden en die uiteindelijk moet vertaald worden naar provinciale verordeningen van de aanliggende provincie. En ik wil onze portefeuillehouder Hans Perenboom nog even voor de wat inhoudelijke kant een aftrap laten verzorgen. En vervolgens geef ik het woord aan Frank Fokkema. Hans Perenboom.
Dankjewel, voorzitter. Er zit straks een hele uitgebreide presentatie gaat u zien. Er zit heel veel inhoud in. Maar misschien nog even goed om voorafgaand aan die inhoud die hier vandaag niet in zit, even mee te nemen in de geschiedenis tot nog toe. van het IJsselmeer en met name van de laatste 10 jaar. Er is heel intensief gesproken voor 1 jaar of 10 terug hoe om te gaan met het IJsselmeer en wat het water, de watervraag is. Dus ooit is het geland in de Delta-beslissing dat onze regio en onze achterliggende regio ervan uitgaat dat we 10% meer nodig hebben tot 2050. Nou, dat komt straks verder op. Maar dat is gewoon geland destijds in de Delta-beslissing. Er is in de tussentijd ook nog gewerkt aan een herziening van het pijlbesluit. En die is geactiveerd in 2019, zo uit mijn hoofd. Nou, en als u die kennis erbij heeft, dan denk ik dat Frank uitstekend in staat is om de tijd van de laatste 3-4 jaar goed toe te lichten. Omdat u ook weet hoe het zit en wat er gebeurt en ook het belang daarvan onderkent. Ik wil er nog wel even op wijzen dat wij natuurlijk een unieke positie hebben als waterschap, daar waar het gaat om de doorvoer van het water, welke niet voor onszelf is, want wij leveren door aan Vechtstroom, wij leveren door aan Huis en Aas, een beetje aan Noorderzijlvest. Dus we zijn wel wat dat dan gaat als doorvoergebied een hele belangrijke ader voor Noord- en Oost-Nederland. Frank, of Dirk Siert, wat mij betreft gaat Frank eerst van start. En mochten er dan nog weer inhoudelijke vragen zijn die niet ambtelijk zijn, dan zien we dat. Er zitten 2 momenten in dat we er even bij stil kunnen staan, dus dat komt vast goed.
Ja, dankjewel. Ja, dankjewel Hans voor deze aftrap. En je memoreert al even, er zitten 2 momenten in. Ik wil Frank ook vragen om het eerste gedeelte, als het gaat over wat voor ontwikkelingen zijn er rond het IJsselmeer gaande, om dat eerst te doen. En naar aanleiding daarvan kan het algemeen bestuur vragen stellen om dan vervolgens met het tweede gedeelte te beginnen. Frank, mag ik jou het woord geven?
Ja, dankjewel Dirk Siert. Ja, ik wil u dus inderdaad ook graag informeren over de ontwikkelingen. En inderdaad was mijn vraag ook al eventjes van, zou u vragen in afval tot de 2 momenten willen bewaren? Want dan, daar is genoeg ruimte voor. Ik ga de presentatie starten. En als het goed is, zien jullie nu ook de eerste sheet.
Ja, hij is zichtbaar.
En als het goed is, gaat hij door. Ja. Ja, de opbouw van de presentatie is als volgt. Ik wil u eerst meenemen ook in de toekomstige ontwikkelingen in de regio van het IJsselmeergebied. Aan de hand ook van een filmpje die in het kader van het Delta-programma is gemaakt. Vervolgens ga ik in het eerste deel samen met u op de toekomst. Wat staat ons ook op de langere termijn te wachten? In het kader ook van klimaatverandering. Welke urgentie brengt dit ook mee voor ons als Radio Delta? En vervolgens in het tweede deel van de presentatie, dan gaan we verder in op de actuele ontwikkelingen. En dan in het bijzonder ook op de waterverdeling in de regio van het IJsselmeergebied. Ja, en dan komen we nu meteen al bij het filmpje. En dit filmpje dat is dus in het kader van het Delta-congres ook gemaakt, 2021. En het is ongeveer 2 minuten lang, maar het geeft een mooie algemene indruk ook van wat er allemaal in en rondom het IJsselmeergebied speelt. En de programmamanager, dat is Peter Roeters, die neemt u hierin mee van, hij werkt bij Rijkswaterstaat, maar het is waardevol om hier samen even naar te kijken.
Het IJsselmeergebied is natuurlijk enorm groot. Het IJsselmeer, het Markermeer, de Randmeren en al het gebied wat er omheen ligt, heeft natuurlijk een relatie met dat water. Mijn naam is Peter Roeters en namens het Nationaal Delta-programma werk ik als programmamanager voor het IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied is natuurlijk de Nationale Regenton, 2000 vierkante kilometer groot. Via de IJssel en via de Vecht stroomt water het IJsselmeer in. En dat gaat het hier via deze inlaat bij Takozijl gaat het Noord-Nederland in. Friesland, Groningen, Noord-Drenthe, onder andere om de landbouw van water te voorzien. Aan de overkant van het IJsselmeer, bij Andijk, wordt ook IJsselmeerwater binnengelaten, maar dan om te zuiveren. Daarmee wordt voor de inwoners van Noord-Holland wordt IJsselmeerwater drinkwater. Het zijn maar twee voorbeelden, want er komt in dit gebied nog veel meer samen. Visserij, wonen, recreatie, natuur, scheepvaart en energie. Het waterpeil van de Noordzee en de Waddenzee stijgt. Dat doet het al even. Maar nog voor 2100 gaat dat waarschijnlijk versnellen. We werken in Nederland natuurlijk hard aan de veiligheid om ons te beschermen tegen dat water. Maar er is meer aan de hand. De aanvoer van de IJssel gaat afnemen. De vraag naar water gaat toenemen. Dat betekent dat we moeten gaan werken aan waterbeschikbaarheid. Maar door de hogere zeespiegel gaat de druk van zout op zoet toenemen met het risico op verzilting. We zijn hier nu al bezig met wat er in de toekomst moet gebeuren. Hier bij Den Oever worden pompen in de afsluitdijk gebouwd om water af te kunnen voeren. Dat is tot 2050 is dat voldoende. Maar daarna moeten er meer pompen komen. Moeten we het water langer vasthouden of moeten we op termijn dan toch een peil gaan verhogen? Elke ingreep kan een effect hebben elders in het gebied. En dat is wat men vaak niet beseft. Daarom is het belangrijk dat plannenmakers van lokaal, regionaal, nationaal niveau elkaar nu al gaan opzoeken om te bedenken wat de effecten zijn van de keuzes die gemaakt gaan worden. En uiteindelijk gaat het om het toekomstperspectief van het IJsselmeergebied.
Ja, nou, dit was denk ik even een mooie indruk van het IJsselmeergebied. Oh, ja. En nu zitten we op de juiste sheet. Ja, de keuzes dus, gaf Peter Roet dus ook al heel mooi aan. De keuzes die in het IJsselmeergebied worden gemaakt, die hebben ook invloed op een grote regio. En wij als WDO Delta hebben ook een sterke verbondenheid ook met het IJsselmeergebied. En onderstaande plaatjes laten even in vogelvlucht zien hoe groot het gebied is. Wat van water wordt voorzien eigenlijk vanuit het IJsselmeer. Dat ziet u in het linker onderplaatje. Eigenlijk van Noord-Holland tot in Groningen wordt het water dus voorzien. En in het rechterplaatje is even heel snel weergegeven van de invloed van het IJsselmeerpeil. Dat loopt bij ons in ons gebied voorbij Meppel. En in het zuiden loopt het voorbij Zwolle. Dus het is ook echt van groot belang uiteindelijk van wat gebeurt er in dat grote gebied. En ja, dat realiseer je natuurlijk niet elke dag. Maar er is een grote verbondenheid ook met het IJsselmeer. Ja, en ik wil u graag nu eerst meenemen ook richting de toekomst. Klimaatverandering gaat impact hebben, ook in ons gebied. En zeespiegelstijging zal ook impact gaan krijgen, ook op onze regio. En daar is ook nog een filmpje van gemaakt in het kader van het Delta-programma. Een collega, Marieke Wit, heeft in het kader van het Delta-programma ook een kort inzicht gegeven wat er speelt, ook in ons gebied, als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging. En hierin wil ik jullie ook graag even meenemen. Dat weer een filmpje van ongeveer 2 minuten. En ik zou zeggen, kijk even mee.
We staan hier bij Zwolle. Beneden strooms ligt Kampen. En dit is eigenlijk een complete delta in het IJsselmeergebied. Ik ben Marieke Wit. Ik werk bij het waterschap Drents Overijsselse Delta als beleidsadviseur waterveiligheid. De monding van de IJsselvechtdelta is een flessenhals. Bij noordwestenwind kan het water vanuit het IJsselmeer deze kant opstuwen, de delta op. Bij een langdurige storm vanaf het IJsselmeer en hoog afvoeren vanaf de IJssel kan het tot flink hoge waterstanden leiden in dit gebied. Na 2050 hebben we ook te maken met klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Daarop moeten wij ook in dit gebied anticiperen. Bijvoorbeeld als de waterstanden hoger worden op het IJsselmeer, dan heeft dat effect op ons beheergebied. Niet alleen op de waterstanden van de IJssel en de andere rivieren en beken, maar ook op de grondwaterstanden in ons beheergebied. Nou, de vraag is dan voor ons als waterschap, kunnen wij de huidige strategie vasthouden van de open verbinding tussen de IJssel en het IJsselmeergebied? Of kunnen we dat niet? 2050 lijkt nog ver weg, maar om goed te kunnen anticiperen, moeten we nu al samen in gesprek.
Ja, Marieke die geeft dus in dit filmpje ook aan dat in de toekomst een mogelijke peilverandering echt invloed gaat hebben ook op onze delta. En ja, het is van belang dat we ook met elkaar, zeker ook met Rijkswaterstaat en andere partijen, blijven of inzichtelijk maken van wat zijn die veranderingen, hoe zet het klimaat door en hoe kunnen we daarmee omgaan. Ja, vorig jaar is ook het IPCC-rapport gereed gekomen. En ook het klimaatsignaal van de KMI. En ook daaruit kwam naar voren van de zeespiegelstijging. Ja, die gaat eigenlijk versneld door. En waar in 2100 nu nog rekening werd gehouden met maximale meter pijlstijging, is dat weer opgerekt naar 1,20 meter. En zo... Zo krijgen we te maken dat in de toekomst er veranderingen ook nodig zijn, ook in het IJsselmeergebied. Het huidige vertrekpunt is dat tot 2050 het huidige IJsselmeerpeil, ook gelijk blijft. Dat zagen jullie ook al in het filmpje van Peter Roetes. Dat met pompen en met maatregelen in elk geval het huidige peil gehandhaafd blijft. Ja, de keuzes op het IJsselmeer hebben dus uiteindelijk invloed ook op onze delta. En een aantal thema's die raakt het natuurlijk in het bijzonder. Waterafvoer, waterveiligheid, waterbeschikbaarheid. En richting dus 2050 zullen we met elkaar dus steeds meer moeten gaan anticiperen op die mogelijke veranderingen. Ja, als je bijvoorbeeld denkt aan investeringen en als je denkt aan gemalen. Gemalen die bouw je normaal gesproken voor een termijn van 30, 40, 50 jaar. Ja, dan zullen we dus ook bij toekomstige investeringen en dergelijke na moeten denken van, hé, wat betekent dit nou precies? Ja, en daar is uiteindelijk ook het kennisprogramma Zeespiegelstijging voor bedacht. Binnen dit kennisprogramma wordt ver vooruit gekeken, naar 2100 en ook verder. En dat kennisprogramma dat loopt tot 2025. De huidige strategie, wat ik net al zei, is dat we de pijlen en het watersysteem van het IJsselmeergebied handhaven tot 2050. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen van dat ligt nog best wel ver weg. Maar aan de andere kant, als je het inderdaad... legt aan de lat ook van de investeringen van bijvoorbeeld gemalen en dergelijke, ja, dan is dat niet eens zo gek ver weg. De vragen die dan ook op ons af gaan komen is, hoe lang is ook de huidige strategie vol te houden? En als dat niet is vol te houden, wat gaan we dan doen? Nou, daar zijn een aantal dingen eigenlijk over te zeggen. Klimaatverandering en zeespiegelstijging. Die gaan invloed hebben op onze delta. De groeiende urgentie is duidelijk, denk ik, dat wij bij grote investeringen met een langere levensduur ook een doorkijk moeten maken. En als organisatie ook duiding moeten gaan geven. En als we dus voortborduren hierop, dan is het van belang om ook samen met het bestuur en samen als organisatie ook door te kijken van welke kaders en ook welke randvoorwaarden zijn nodig om in de toekomst ook mee te kunnen geven. Zeker als je het hebt over projecten die een zeer lange levensduur hebben. En daar ligt volgens mij dus ook een belangrijke taak ook voor u en voor ons als organisatie om... om die doorkijk ook richting de toekomst te gaan maken. En een logisch richtjaar is daarvoor 2025. in de komende jaren zal er meer informatie ook beschikbaar gaan komen vanuit het kennisprogramma en vanuit diverse onderzoeken. En dus zullen we langzamerhand ook steeds meer weten waar we voor komen te staan. Mijn voorstel is om nu ruimte ook voor vragen te geven. En ik wil eventjes de presentatie hiermee stoppen. Zodat we ook elkaar weer kunnen zien. En dan geef ik nu ook weer even het woord aan Dirk Siert, aan de voorzitter terug.
Dankjewel Frank. Volgens mij mooi hoe je weer hebt gegeven wat ons te wachten staat. Hè, wat we zien aan de ontwikkelingen bij het IJsselmeer. En wat voor vragen dat oproept voor onze eigen organisatie. Ik stel voor dat mensen even een hand opsteken als zij met de toelichting een vraag hebben. En ik zie dat Betty Pausma in ieder geval de hand opsteekt. Betty, mag jou het woord geven?
Ja, dankjewel. Mooi en helder worden een aantal dingen even geschetst. Inderdaad, de centrale vragen die zijn heel duidelijk. Maar ik ben eigenlijk wel even benieuwd hoe zijn we nou gekomen tot de huidige strategie? Dat is wel belangrijk om dat te weten, om in vervolgens met de nieuwe randvoorwaarden enzovoort te kunnen omgaan. Dus is daar wat over te zeggen?
Ja, Frank?
Ja, zeker is daar wat over te zeggen. Binnen het Delta-programma, die kent al een aantal, of dat loopt natuurlijk een aantal, of al een heel aantal jaren. En binnen het Delta-programma, daar zijn in verschillende stadia eigenlijk ook een aantal besluiten genomen. Onder andere het pijlbesluit, wat Hans zo straks ook al noemde, is echt wel een belangrijk, een belangrijk item geweest van. Een pijlbesluit of een pijl wil je ook niet elk jaar veranderen, omdat het impact kan hebben op een grote regio. En in het kader van het pijlbesluit, maar ook in het kader van waterveiligheid, is al ver vooruit gekeken hoe lang eigenlijk de huidige strategie is vol te houden. In eerste instantie, er is ook een groot onderzoeksprogramma opgezet om ook de gevolgen van klimaat in beeld te brengen. En daaruit is tot nu toe het beeld naar voren gekomen. We kunnen met de huidige pijlen plus de inzet van pompen en dergelijke het volhouden om op deze manier tot in elk geval tot 2050 de huidige pijlen te handhaven. En er is ook een doorkijk richting 2021 gemaakt, of richting 2100, sorry. Eigenlijk is gezegd van daarna wil men ook de optie open houden om in eerste instantie tussen de 0 en de 30 centimeter tussen 2050 en 2100 eigenlijk door te kunnen stijgen. Om ook daar de zeespiegelstijging deels mee op te kunnen vangen. Zo is dat tot stand gekomen dus.
Ja, dankjewel Frank. Dan gaan we naar Jan van Oorschot.
Ja, dankjewel Frank. Bedankt voor je toelichting. Ik had een korte vraag. Het is heel erg gericht op ons waterschap, maar we hebben natuurlijk 7 of 8 aanliggende waterschappen aan het IJsselmeer, Rijkswaterstaat. Kortom, hoe gaat dit proces lopen? Want wij kunnen wel, wij moeten een aantal dingen doen, maar wij zijn natuurlijk afhankelijk ook van de keuzes van de andere partijen. Zit dat hier in dit verband, is dat hierin meegenomen?
Ja, Frank?
Ja, In de voorbereiding hebben we het er ook even over gehad van zullen we ook een indruk gaan geven van alle partijen die die hierbij betrokken zijn en ook hoe bestuurlijk alles is georganiseerd. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Er zijn inderdaad heel veel partijen bij betrokken. Er wordt heel veel gesproken en natuurlijk ligt het niet alleen bij ons en die samenwerking. Die werd eigenlijk ook in beide filmpjes al heel erg benadrukt. Van we moeten samen ook die kennis gaan ontwikkelen. En uiteindelijk ook tot gezamenlijke besluiten gaan komen. En daarom zijn we nu best wel. Er zijn heel veel partijen bij betrokken. En er wordt goed samengewerkt om richting de toekomst ook. Eigenlijk de informatie die alle organisaties nodig hebben ook op tafel te gaan krijgen.
Dankjewel.
Dankjewel. Frank, gaan we naar Tilco Gennert.
Ja, ik had ook nog een vraag. Frank, gaan we het al aan, zeg maar. Is het natuurlijk een hoogte of een waterpeilverschil tussen de Waddenzee en tussen het IJsselmeer. En dat is natuurlijk ook belangrijk, zeg maar, dat er voldoende tegendruk is vanuit het IJsselmeer om niet verdere verzilting te krijgen bij de sluizen natuurlijk. En volgens mij wordt er ook van een speciale techniek gebruik gemaakt, zeg maar, om zo min mogelijk zoutwater in het IJsselmeer te krijgen daar. Maar zijn we daar ook een hoger peil voor nodig in het IJsselmeer?
Ja, dat is een goed punt. Inderdaad zijn ook mede... Ja, eigenlijk kom ik daar in het tweede deel van de presentatie ook nog wel een beetje op terug.
Ja, dat is ook goed. Dan laat je mijn vraag gewoon wezen. Dan krijg ik het in het tweede deel.
Nou, misschien is het wel goed om het kort te beantwoorden. Maar er zijn inderdaad ook... In 2018 bleek ook wel, onder andere bij de schutsluizen en dergelijke... dat er veel zoutwater ook indrong in het gebied... Het peilverschil, ja, dat komt steeds verder onder druk te staan als gevolg van die zeespiegelstijging. En ja, in de komende jaren zullen we gewoon ook de huidige pijlen, die zullen gehandhaafd blijven. En dus zijn maatregelen getroffen om die verzilting zo goed mogelijk te beheersen. Maar ik zal er in het tweede deel nog iets meer over zeggen.
Oké. Gerrit Westerhof.
Ja, de volgende even. Ik ben er altijd van uitgegaan, en ik wil even weten of die stelling juist is, dat de aanvoer van zoetwater zodanig is dat we eigenlijk nooit zoutwater inlaten, tenzij er geschud wordt. Ik wil even weten of die stelling juist is, en dan het volgende. Bij Korwerd wil men in de nabije toekomst een veel grotere sluis bouwen, en dat betekent dat er ook steeds meer zoutwater het IJsselmeer binnenkomt. En is dat wenselijk? Dat zijn even mijn vragen.
Ja, Frank.
Ja, we laten in principe inderdaad alleen bij het schutten komt zout water binnen. En voor de rest is er natuurlijk als gevolg van die peilverschillen, is er ook een zoute kwelstroom richting het IJsselmeer. Dus dat zijn eigenlijk de twee bronnen die zorgen voor die verziltingsproblematiek ook op het IJsselmeer. Verder zagen we ook in 2018 trouwens dat ook gedurende de ontwikkeling eigenlijk van een droge periode, ja, dat ook de kwaliteit van de IJssel langzamerhand toch ook wat verder verzilte. Dus eigenlijk heb je vanuit alle richtingen wel een enige toename van verzilting. En het is van groot belang uiteindelijk ook voor alle functies in het gebied natuurlijk dat die verziltingsproblematiek niet te ver oploopt. Ook voor de drinkwatervoorziening op dit moment vanuit aan dijk is dat echt een heel belangrijk issue. En daarom wordt er ook nadrukkelijk gekeken, ook bij het ontwerp van nieuwe sluizen. Hoe kan dat zo gedaan worden dat ook die indringing van dat zout echt maximaal tegengegaan wordt. En daar zetten andere partijen ook, ja, die benadrukken dit ook heel erg bij het ontwerp van die sluizen.
Oké, dankjewel.
Ja, dankjewel Frank. Gaan we naar Owe Brandsma.
Ja Frank, je gaf aan dat als het IJsselmeerpeil gaat stijgen, hè, dat zal nog eventjes duren, maar we hebben het nu over de toekomst. En wat voor gevolgen heeft dat dan voor de IJssel? Want tegelijk hoor ik je ook zeggen van de afvoer van de IJssel neemt af. Dus ja, misschien is het dan ook niet zo heel erg dat er... Of zie ik kun je daar iets over zeggen?
Ja, daar kan ik zeker wel iets over zeggen. Ja, de afvoer van de IJssel, ja, dat neemt af als gevolg ook van gewoon minder neerslag in het gebied en veranderende omstandigheden ook op de rivieren ten aanzien van bodemligging. Dus dat heeft uiteindelijk straks invloed op het debiet wat bijvoorbeeld door de IJssel stroomt. En als je aan de ene kant dus minder aanvoer hebt, aan de andere kant inderdaad peil opzet, hebt, ja, aan de ene kant heb je misschien een iets grotere buffer voor een deel van het gebied. Maar dat heeft natuurlijk uiteindelijk moet je zorgen dat die regenton in balans blijft ook met de functies in het achterliggend gebied. En dat is denk ik wel uiteindelijk de uitdaging ook voor de toekomst. En peilopzet, dat gaf Marieke ook al aan in het filmpje. Die noemde even heel kort bijvoorbeeld hogere grondwaterstanden. ja, dat is ook een potentieel iets waar we mee te maken gaan krijgen. En ook het hele afvoerregime zal mogelijk anders worden. Ja, als gevolg van die hogere pijlen. Dus het is echt wel een groot ding ja, waar echt een belangrijke uitdaging ook voor ons in de toekomst gaat liggen.
Ja, oké, maar voor scheepvaart bijvoorbeeld kan het betekenen dat juist als er minder afvoer is, dat misschien wel handig is dat er iets hoger pijl komt. Of is dat te makkelijk gedacht?
Ja, maar het werkt. Maar kijk, het huidige IJsselmeerpeil, dat heeft ongeveer tot aan Zwolle ja, echt invloed. En daarna neemt die invloed ook echt wel af. Omdat je gewoon verhangen hebt vanuit eigenlijk Lobit gezien. Dus ja, dat invloedsgebied is uiteindelijk niet zo heel erg groot.
Oké, helder. Dank je.
Frank, ik zie in ieder geval de hand van Kar Spijkervetter omhoog. En ik meende eigenlijk ook Henk Oegema ergens voorbij te zien komen. Maar ik weet niet of dat het geval was. Anders wil ik hem een vraag om opnieuw zijn hand op te steken. En anders is Karsten de laatste vraag. Karst.
Ja, ik ben overgegaan op de iPad. In het verlengde, want wat net eigenlijk de vraag die Ober stelde. Maar ik zat te denken, want ik had die presentatie ook eens even wat doorgekeken. Als het inderdaad het IJsselmeerpeil, als dat hoger opgaat. We hebben ontzettend veel maatregelen genomen in het gebied in Drenthe. In het stroomgebied van de A en van de Oude Vaart, maar ook in de boezem. Hoeveel effect heeft dat op de vernatting, zeg maar, deze kant op? Je zegt van de opstuwing richting de IJssel, dus die kant. Maar er is in het gebiedsgericht beleid wat we hier de afgelopen decennia gedaan hebben, altijd gesteld dat het water die kant op wegtrok. In hoeverre heeft dat dan al die maatregelen die we nu gedaan hebben, om dus die verdroging in de gebieden in Drenthe, maar ook in Noord-Oost-Overijssel tegen te gaan? En als het IJsselmeerpeil wel opgezet wordt, hoeveel natter wordt het dan hier? Is daar ook al naar gekeken?
Frank, de vernatting in het achterland.
Ja, nou ja, wat ik al zei, kijk, er zit natuurlijk nu tot 2050 zullen we eigenlijk de huidige pijlen handhaven. Dus dat is nog best wel een periode. Waarin we ook verwachten uiteindelijk dat toch ook wel die drogere periodes weer een hogere kans van toenemen hebben. Ja, eigenlijk ten tijde van Veerman werd er gesproken over mogelijke pijlverhogingen van 1,5 meter. Dus in het verleden is met een range gekeken eigenlijk naar effecten ook van opzetten van het pijl. Nou, dat is eigenlijk. In de loop van de discussies is dat uiteindelijk ja, gereduceerd tot een aantal decimeters dus. Tot eigenlijk die 30 centimeter die ik zo straks al zei. Ja, kijk, wij zullen. Ik heb een plaatje laten zien, ook met de open verbindingen in ons gebied. En natuurlijk loopt dat ook door tot voorbij Meppel. En ja, het loopt ook bij Hasselt loopt dat door en bij Zwolle loopt dat door. Dus overal waar die pijl opzet ja, ons gebied in de randen raakt, daar zal mogelijk ook de kwel en gewoon de waterbalans gaan veranderen als gevolg van die maatregelen. Ja, ik vind het heel erg lastig om te zeggen van welke maatregel heeft hier nou exact baat bij en welke niet. Dus ik denk dat de duiding van de projecten en in hoeverre de maatregelen goed zijn. Zeker als je het in het licht van de hele verre toekomst ziet. Ja, dat vind ik een lastige vraag om zo eventjes te beantwoorden. Dus misschien moeten we daar eens eventjes, ja, kan ik nog eens even nader op terugkomen. Oh, Hans, die kan erop terugkomen.
Ja, Hans, even een reactie hierop.
Ja, eventjes, misschien wel goed om de relatie die als Kars bedoelt. Natuurlijk is die er, maar iedereen die weet ook dat de wegzijging in de kwel, met name in het Noordwest-Overijssel, vooral veroorzaakt wordt door de diepe ligging van de Noordoostpolder. Kijk, en als er die wijziging vanaf het IJsselmeerpeil En de invloed via de IJssel en de Vecht, dat zal er één zijn. Maar via de gebieden naar in Noordwest-Overijssel waar wegzijging nu plaatsvindt, zal die over 50 jaar ook nog plaatsvinden. Of de polder moet blank.
Helder. Ik zie inderdaad dat Henk Oegema zijn hand nieuw heeft opgestoken. Henk?
Ja, nou, nog heel even hierop voortbedurend. In 2019 is het IJsselmeerpeil verhoogd. En ik was eigenlijk wel benieuwd of dat nou ook nog merkbare effecten gehad heeft in de, voor grondgebruikers, voor natuur. Want ik heb er eerst weinig over gehoord. Ik was er wel een beetje huiverig voor dat het wel zou komen. Toen daarover gesproken is. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat ook toen, of tot nu toe ook merkbaar geweest is.
Ja, Frank?
Ja, nee, de geluiden die ik teruggehoord heb is dat het in elk geval het vergroot onze buffer. Dus in 2018 is eigenlijk het besluit genomen dat de bandbreedte vergroot werd. En waar het peil oorspronkelijk in de zomer op min 20 lag, kunnen we het kortstondig 6 weken in het jaar tot min 10 op laten lopen. Zodat die buffer richting gebruikers uiteindelijk langer benut zou kunnen worden. Wat jij bedoelt, of wat u bedoelt, is in het voorjaar kan het opgezet worden. Nou, dat is ook elke keer, of dat is in 2019 ook gedaan. En het is richting die min 10 opgezet, maar niet helemaal tot die hoogte in dat jaar. En uiteindelijk het leidt gewoon tot een grotere voorraad. En aan de andere kant geeft het als gevolg van die voorjaarsopzet heeft het niet tot negatieve gevolgen geleid voor natuur en ook niet voor landbouw. Daar is ook in het voortraject overigens ook goed naar gekeken dat niet op zou treden.
Ja, voldoende.
Prima.
Frank, je hebt aangegeven, je hebt twee gedeeltes. Ik stel voor dat we nu beginnen ook met het tweede gedeelte, als het gaat over de waterverdeling. Dus aan jou het woord opnieuw met een presentatie.
Ja, dank je. Ja, ik ga jullie opnieuw meenemen in de presentatie. Zo. Klopt dat jullie de presentatie weer zien?
Ja, we zien hem weer.
Heel goed. Ja, ook voor het tweede deel zou ik jullie eventjes willen oproepen. Er zijn ook ongeveer 10 sheets. Wil ik jullie vragen om de vragen weer even te bewaren tot aan het einde. Dan hebben we denk ik genoeg ruimte om ook die vragen weer te gaan behandelen. Ik wil u meenemen eigenlijk ook naar de droge periodes. Ook in 2018, 19 en 20. Of daar wil ik u eigenlijk even aan herinneren. Dat is eigenlijk een belangrijke aanleiding geweest om ook met de waterverdeling van de regio IJsselmeergebied weer aan de slag te gaan. En ook te kijken van, hebben we de juiste dingen, doen we de juiste dingen zo goed mogelijk? En waar kunnen we nog verbeteren? Waar kunnen we de beschikbare voorraad nog beter benutten? Ja, ik ga even door naar de volgende sheet. Ja, en daarmee wil ik u ook meenemen in de waterverdeling voor het regio IJsselmeergebied. In het bijzonder 2018 was natuurlijk een extreem droog jaar. Wat er toen optrad was onder andere verziltingsproblematiek, die we net ook eigenlijk al benoemden. Wat we zagen waren dat natuur en ook landbouw onder grote druk kwam te staan. We zagen een enorm neerslagtekort. We zagen dat op veel plekken ook pompen bijgeschakeld moesten worden om uiteindelijk de wateraanvoer bijvoorbeeld in het Twentekanaalgebied ook op orde te krijgen. En we zagen dat gebieden uiteindelijk ook niet overal meer van oppervlaktewater konden worden voorzien. Nou, eigenlijk naar aanleiding ook van die gebeurtenis is in 2018 ook de beleidstafel droogte opgericht. En vanuit die beleidstafel zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd. En een tweetal van die aanbevelingen die hebben ook rechtstreeks betrekking op het IJsselmeergebied. En daarin is gesteld ook van stel regionale uitwerkingen ook van de verdringingsreeks op. Nou, wat die verdringingsreeks precies is, daar kom ik in een paar sheets verder nog verder op terug. En een andere aanbeveling was, stel redeneerlijnen op en maak afspraken over de waterverdeling in het IJsselmeergebied. Nu is het zo dat in 2009 hebben eigenlijk de partijen van het rondom het IJsselmeergebied hebben afspraken met elkaar gemaakt. Dat is ook destijds vastgelegd in een rapportje, dat ziet u ook rechtsboven. Dat is de waterverdeling van Noord-Nederland, werd het destijds genoemd. En is het zo dat eigenlijk alle partijen rondom het IJsselmeer, ja, dat zijn dus Rijkswaterstaat, dat zijn 7 provincies en 9 waterschappen, die hebben daarin afspraken destijds gemaakt. En 2018 was dus ook een grote en belangrijke aanleiding om die afspraken te gaan actualiseren. En wat van belang is om te weten is ja, dat op een aantal punten ook die afspraken echt aan actualisatie toe waren. We liepen in 2018 er ook tegenaan dat niet op alle plekken eigenlijk het water inderdaad kwam. En een ander punt ook in 2018 was dat we ook sommige afspraken niet scherp genoeg bleken te zijn. Nou, en daarom hebben we ook gezegd van dat moeten we aan gaan scherpen. De bevoegdheden ook in en rondom het gebied, die zijn verschillend. Het actualiseren van de afspraken in een bestuursovereenkomst, die liggen ook formeel bij de 3 partijen, bij zowel Rijkswaterstaat, provincies en de waterschappen. En dat is dan bij ons dan een formele bevoegdheid ook van ons dagelijks bestuur. En de provincies die gaan weer over het aanpassen van de verdringingsreeks in de provinciale verordeningen. Nou, daar kom ik zo ook nog even op terug. Van belang is het om even te weten dat het echt alleen over de verdeling van oppervlaktewater gaat bij de waterverdeling regio IJsselmeergebied. Het werd al gezegd, ook die grote regenton van het IJsselmeer. Daar gaat het erbij om, de verdeling van het oppervlaktewater. En dus niet over grondwater. En als we het dan hebben over de verdringingsreeks, dan hebben we het over een aantal categorieën waar de verdringingsreeks op van toepassing is. De verdringingsreeks is onderverdeeld in 4 categorieën. Waarbij categorie 1 eigenlijk de belangrijkste categorie is. Die staat voor veiligheid, voor waterveiligheid en kwetsbare natuur. En daar wordt het hoogste belang aan gehecht. En daarnaast zijn eigenlijk de nutvoorzieningen. Dat is categorie 2. Daar ziet u bijvoorbeeld een glas water staan. Maar dat onze drinkwaterbedrijven die uit het oppervlaktewater putten, die vallen daar bijvoorbeeld onder. En dan hebben we nog categorie 3. Dat is waaronder kleinschalig hoogwaardig gebruik valt. Daar kunt u denken aan hoogwaardige teelten. Groenteteelten die bijvoorbeeld heel veel opbrengen. Of bomenteelt of fruitteelt. Zulke soort hoogwaardige gebruikers. En dan hebben we eigenlijk de bulk. En dat zijn de overige belangen. Waarin de verschillende categorieën ook van de landbouw zitten, waarin de scheepvaart, in elk geval de recreatievaart ook zit. Nou, zo is het dus verdeeld. Wat er aan de hand is dat categorie 1 en 2 landelijk zijn vastgelegd, dus die mogen we niet specificeren. En categorie 3 en 4 mogen we regionaal differentiëren. En rondom het IJsselmeer was er eigenlijk aan de hand dat een aantal provincies die regionale specificatie wel hadden opgenomen in de provinciale verordeningen, een aantal anderen niet. Ook tussen Drenthe en Overijssel zaten verschillen. En dat waren allemaal dingen waar we ook in 2018 tegenaan liepen. In de zin van dat het gewoon niet optimaal georganiseerd en geregeld was. En waar verbetermogelijkheden lagen. En daarom zijn we er ook mee aan de slag gegaan om verdringingsreeks voor categorie 3 en 4 ook regionaal te gaan uniformeren, te gaan verduidelijken en ook te vereenvoudigen. Ja, dan komen we even op de waterverdeling voor het regio IJsselmeergebied. In dat hele proces met al die partijen, daar hebben we een aantal dingen in de afgelopen periode ook eigenlijk met elkaar besproken en ook opgehaald. We hebben gewerkt ook aan de eenduidigheid, ook in het handelen, ook binnen onze regio. Aangescherpte spelregels vastgesteld, zoals de opschalingscriteria. Dat we echt met het opschalen van het gebied ook overal hetzelfde hebben vastgelegd en ook goed zijn aangesloten op de landelijke systematiek. We hebben een beter beeld ook gekregen van de watervraag van functies en ook dat per seizoen eigenlijk gespecificeerd. En dat is ook een belangrijke meerwaarde in de zin van dat in 2009 was er één tabel voor het hele jaar opgesteld. En nu hebben we ook eigenlijk drie seizoenen daarin in beeld gebracht. Van wat is nou de watervraag toch richting de zomer. Wat als het volop zomer is. En wat als het na de zomer een drogere periode valt. Nou, dat geeft gewoon dat bepaalde gewassen al geoogst zijn. En dus weer dat je water misschien wel voor andere doeleinden weer kan gebruiken. Dus het geeft gewoon meer inzicht. En het andere punt is dat we echt over die regionale verdringingsreeks gesproken hebben. Die ook beter op elkaar afgestemd te krijgen, te verduidelijken en ook te gaan vereenvoudigen. En voor de rest zijn er ook nog een aantal punten in het hele traject waar we nog verder mee aan de slag moeten gaan. Zo net zei ik al eventjes, categorie 3, dat gaat om kleinschalig hoogwaardig gebruik. En in dit traject hebben we gezegd van we willen een reservering van een bepaalde hoeveelheid water voor categorie 3 vaststellen. Dat hebben we ook als regio zo met elkaar afgesproken. Maar we hebben nog niet tot in detail afgesproken van hoe moet je dat dan inzetten. En we hebben met elkaar het principe afgesproken van dat uiteindelijk aan de waterbeheerders is. Dus dan aan ons bijvoorbeeld, als waterschap binnen ons beheergebied, hoe we dat toepassen. En dat vraagt dus nog om een nadere uitwerking en specificatie. Zodat we dat in een droge periode dus ook op een effectieve en goede manier doen. En dat proberen we natuurlijk ook gewoon af te stemmen met onze buren, zodat we binnen Overijssel en Drenthe dezelfde methodiek daar ook voor, dezelfde methodiek hanteren. Een ander punt is ook nieuwe watervragers. En waar moeten jullie dan aan denken? Jullie kunnen bijvoorbeeld, of recent was het datacenter in Zeewolde in het nieuws. Ja, dat is een voorbeeld van nieuwe ontwikkelingen en ook van nieuwe watervragers uiteindelijk die mogelijk weer een beroep doen op het beschikbare oppervlaktewater. En als regio hebben we gezegd van in 2009 waren er ook al een aantal vertrekpunten vastgelegd. En we willen uiteindelijk dat die standstill principe zo goed mogelijk wordt geborgd en dat de maatregelen ook waar mogelijk waterneutraal worden ingezet. Maar we kwamen er gewoon achter, ook binnen dit hele spoor, van dit kunnen we niet binnen onze eigen regio regelen. Dit vraagt gewoon om landelijke uitwerking, hoe we met nieuwe watervragen omgaan. En uiteindelijk is er dus een procesafspraak ook gemaakt om dit landelijk verder op te gaan pakken, ook binnen de zoetwaterstrategie. ja, waar staan we nu qua proces en welke vervolgstappen ten aanzien van de waterverdeling zijn er te nemen? In de afgelopen periode is eigenlijk de waterverdeling ook bij partijen in het bestuur geweest. Bij ons is het ook in het DB behandeld, bij provincies. Bij de meeste provincies is het nu ook in GS geweest. Eind november dus was het bij ons in het DB. En is er ook een informatiebrief ook richting u als AB gestuurd. Met eigenlijk de mededeling en ook de achterliggende informatie. In de komende periode zullen eigenlijk alle partijen het in hun bestuur behandeld hebben. En dan zal begin 2022, of eigenlijk februari 2022, de ondertekening ook van de bestuursovereenkomst plaatsvinden. En dat is eigenlijk ook voor provincies het start zijn om verder te gaan ook met de provinciale omgevingsverordeningen. Dus de verdringingsreeksen die zullen ter inzage gelegd moeten worden. Dat is ook weer de verantwoordelijkheid van de provincies, zoals ik net al aangaf. En die zullen ook de procedures moeten doorlopen. Een aantal provincies die zullen dat in het komende half jaar al doen. Een aantal provincies die zitten wat meer tegen het eind van dit jaar. En een aantal provincies die, ja, daar zal dat doorlopen tot in 2023. Wat daarna nog weer plaats gaat vinden, is dat de uitkomsten van dat hele proces uiteindelijk weer verwerkt moet gaan worden ook in de actualisatie van bestaande waterakkoorden. Dus die moeten daarna nog weer worden geactualiseerd. Ja, dan deze sheet als laatste nog. Wat ik de druk op de waterbeschikbaarheid in het IJsselmeer, dat neemt verder toe. Het kan zijn dat ook aanpassingen bijvoorbeeld in veenweidegebieden weer tot een extra watervraag leiden. Dat kwam onder andere uit de stresstest die is uitgevoerd voor het IJsselmeergebied. Dat een van de mogelijkheden is dat dat tot een extra watervraag leidt. Als je bijvoorbeeld veel meer pijlgestuurde drainage in gebieden legt, dan zou dat eventueel tot een extra watervraag kunnen betekenen. Met andere woorden, het is dus, dit raakt dus ook onze eigen gebieden uiteindelijk. De keuzes die we straks ook gaan maken, ook ten aanzien van veenweiden en stikstof, kunnen mogelijk van invloed zijn op de totale watervraag ook weer van het gebied. Een andere mogelijkheid is dat ook het wateroppervlak van het IJsselmeer in zijn geheel, dat staat onder druk. Er wordt gekeken naar energie wordt gekeken. Er wordt gekeken ook naar woningen, er wordt gekeken naar natuur. En als je bijvoorbeeld weer extra eilanden of zulke dingen aanlegt, ja, dat kan ook weer de beschikbaarheid van de regenton, bij wijze van spreken, verkleinen. En tenslotte ook vermindering van de aanvoer kan ook betekenen, de IJsselaanvoer in de zomers, ja, dat de aanvulling natuurlijk verder onder druk komt te staan, waardoor in de toekomst ook die regenton weer op een andere manier aangevuld wordt en waar we ook weer op zullen moeten anticiperen. Maar goed, het is dus een belangrijk gegeven dat we met de actualisatie weer de afspraken hebben afgestoft en uiteindelijk tot scherpere en betere afspraken zijn gekomen. Ik zie het ook als een belangrijke stap in uiteindelijk de ontwikkeling en in de verdeling ook van het water bij een toekomstige droogte. Maar goed, dat we er hiermee zijn, dat is natuurlijk niet waar. We zullen met al onze ontwikkelopgaven die ook in de komende jaren op ons afkomen, met de woningbouw, met de veenweideproblematiek, met de stikstofproblematiek, zullen we de invloed van die ontwikkelingen in relatie tot de beschikbare hoeveelheid water in oog moeten blijven houden. En, en daarop anticiperen waar nodig. Ja, dit was mijn laatste sheet.
En, ja, mooi ook hoe je zegt van we hebben onze afspraken weer afgestoft. Hè? Volgens mij ook afspraken die we ten tijde van calamiteit en ten tijde van droogte natuurlijk hard nodig hebben. En het is nu opnieuw gelukt zeg maar, om in vredestijd, laat ik maar zo zeggen, in koude periodes die afspraken te maken. En dat betekent wel dat je, als er wat minder druk op zit, dat er wel wat meer tijd zeg maar, aan vooraf gaat voordat je tot die afspraken komt. Zoals aangegeven is er nu ook weer gelegenheid tot het stellen van vragen. En ik begin bij Over Brandsma.
Ja Frank, wat ik me afvroeg van de nieuwe afspraken, heeft dat nu ook gevolgen voor ons waterschap? De nieuwe situatie en de oude situatie, kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, daar kan ik zeker wat over zeggen. Ja, qua hoeveelheden zitten we orde grootte. Zijn die eigenlijk gelijk gebleven ten aanzien van ten opzichte van 2009. En dat geldt orde grootte voor de meeste waterbeheerders. Wat wel speelt, is uiteindelijk dat als er een nieuwe verdringingsreeks tot stand gaat komen, dan zullen we ook volgens die volgorde uiteindelijk moeten gaan werken. En het betekent uiteindelijk dat wij beter, die verdringingsreeks die gaat ons ook helpen om uiteindelijk duidelijke keuzes te maken, ook in het kader van een droogte. Dus het aantal categorieën is wat verkleind, zodat je ook echt een keuze hebt van als ik de ene categorie afschaal, dat is ook echt, of een subcategorie, dat is ook echt een substantieel deel van de watervraag. En het gaat ons dus helpen om een droge periode met duidelijkere afspraken eigenlijk door te komen. Dat denk ik.
Oké, nee, maar omdat er zoveel partijen aan het IJsselmeer lurken, zeg maar, dacht ik van, heeft dat nu ook echt gevolg? Maar in feite zeg je dat eigenlijk de bestaande situatie voor ons waterschap eigenlijk het ongeveer hetzelfde is gebleven, hoor ik je eigenlijk zeggen.
Klopt. En voor ons als waterschap geldt, niet elke situatie is het trouwens ook gelijk. Hè? Kijk, wij hebben relatief veel natuur, relatief veel grasland en wat minder akkerbouw. In Noord-Holland is juist weer heel veel akkerbouw. En in de Flevopolder is ook weer heel veel akkerbouw. Nou ja, zo is het echt wel verschillend ook rondom het IJsselmeer. Ik denk dat we met deze afspraken gewoon binnen ons gebied eigenlijk gewoon daarmee goed uit de voeten kunnen.
Oké, ja, ik dacht het kan dus best, hè, als je dat nuanceert, dat die volhard of dat je zegt, nou, Noord-Holland is eerst aan de beurt, want dat zijn wij aan de beurt. Maar nee, helder, dankjewel.
Het is wel een belangrijk discussiepunt geweest, hoor, in het hele tot stand komen proces.
Ja, ik zie de portefeuillehouder Hans Peerboom ook reageren. Wil je hierop reageren, Hans?
Ja, even misschien ter aanvulling, want anders kan dat misschien leiden tot misverstand, maar wij hebben in 2018 hebben we nog niet de verdringingsreeks vanuit het IJsselmeerregie hoeven toe te passen. We hebben alleen de verdringingsreeks vanuit ons bestaande watersysteem, want dat ging toen net op het randje goed. Ja. Misschien nog ter aanvulling, Frank die zegt wel als het niet klopt, het is wel ongeveer dezelfde afspraak als in 2009 dat je zegt zo en zo, maar de schijf water is natuurlijk sinds 2019 wat toegenomen. En dat heeft weer met die 2050 te maken die in het eerste deel van de presentatie zat.
Ja, oké, dankjewel.
Dankjewel Hans voor de toevoeging. Gaan we naar Kars Spijkervet.
Even spoor aanzetten. Dankjewel, voorzitter. Ik werd even getriggerd door de opmerking, daar had ik zelf helemaal niet aan gedacht, van Frank over het datacenter bij Zeewolde. En als je dan in een stuk kijkt wat in november behandeld is in DB, er staat iets uitgebreider die verdringingsreeks in. Valt zo'n datacenter dan onder het nutsbedrijf of onder gebruik industrieel proceswater? Want als onder het nutsbedrijf gaat vallen, dan zijn we gewoon, kunnen we hier regelen wat we willen, maar dan zijn we hier zeg maar gewoon de sjaak. Even heel plat gezegd. Dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Want dat stuk zeg maar, wat geaccordeerd is in DB, ja, dat is op zich op hoofdlijnen helemaal duidelijk. Maar daar kunnen we als AB dus verder niks mee doen op dit moment. Als ik het goed heb. Dus die twee dingen, twee vragen. Van, hoe zit het met dus die nieuwe, wat jij zegt, die standstill met de nieuwe, maar als dus die, en de datacenters, zeg maar, als dat nutsbedrijven zijn, ja, die, dan zijn wij het water kwijt.
Ja, nee, die worden, ja, de datacenters die worden niet, op dit moment in ieder geval niet gelijk geschaard met bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven die uit oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening zorgen. Dus dat is niet het geval. Dus die zitten in, niet in categorie 2, voor de duidelijkheid. Maar goed, ja, het kan wel zijn natuurlijk dat er grote druk er ontstaat natuurlijk wel grote druk als ze compleet afhankelijk zouden gaan worden van oppervlaktewater bij wijze van. Dus eigenlijk moeten we voorkomen dat die afhankelijkheid er zo sterk in komt te zitten. Daar ligt eigenlijk onze belangrijkste focus. Dat ook, net als een glastuinbouwbedrijf eigenlijk zorgt voor zijn eigen watervoorziening. Dat ook datacenters, maar ook de nieuwe watervragers, ja, voor een belangrijk deel voor hun eigen watervoorziening gaan zorgen.
Helder. Dank je.
Jan Visser.
Ja, ik tweede laat maar.
Dank u, voorzitter. Het volgende. Het ging ook over drinkwatervoorziening. Nu luidde Vitens onlangs ook de alarmbel over de beschikbaarheid van voldoende water. Is er ook een kans dat die meer water of voor het eerst water uit het IJsselgebied willen onttrekken of gebruiken?
Ja, Frank?
Ja, kijk, inderdaad staat de drinkwatervoorziening ook richting de toekomst onder druk. En Vitens luidde de noodklok specifiek voor Overijssel, omdat in Overijssel die druk heel erg hoog en gevoeld wordt. Dus dat is heel helder. Eigenlijk worden nu allerlei verkenningen opgestart om te kijken van hoe richting de toekomst ook aan die drinkwatervraag kan worden voldaan. We zien ook dat de drinkwatervraag toeneemt als gevolg van bijvoorbeeld extra woningbouw en allerlei andere ontwikkelingen. Dus het is echt wel een belangrijke watervrager. En ze kijken inderdaad ook naar nieuwe concepten. Van kunnen we bijvoorbeeld ook bijvullen vanuit oppervlaktewater? Ook dat is potentieel dus wel een watervrager. Dus daar hebt u gelijk in dat ook een potentiële nieuwe watervraag is. En misschien is daar overigens nog wel in te sturen, hè, van in welke periode laat je die watervraag gelden. En wellicht kan je juist in de hele droge periode juist ook nog wel op wat andere dingen terug te vallen. Maar zover zijn die uitwerkingen nog niet dat daar al keuzes in zijn gemaakt.
Dankjewel, Frank. Gaan we naar Aya Doornbos.
Ja, dankjewel, voorzitter. Complex vraagstuk. Veel invloeden en belangen. En heel veel denkbare scenario's, lijkt mij. Om even aan te sluiten bij die vraag naar Vitens, die zich melden daadwerkelijk bij de ontwikkelingen rond Zwolle en dergelijke en de moeizame winningen in Overijssel. Ook de watervraag landbouw wordt wel degelijk is enigszins afhankelijk van met name ondiepe grondwatergebruik. Je noemde heel erg het accent zetten je op oppervlaktewater. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel communicerende vaten worden naar de toekomst toe. En misschien wel belangrijker ook. Ook omdat ook daar wel grenzen gesteld moeten of worden. Dus ik ben even benieuwd of dat nu wel nadrukkelijker meegenomen wordt en het niet sec apart bekeken wordt. Dat is de eerste vraag. En even naar aanleiding van die nieuwe watervragers. Trouwens, nutsbedrijf is, dacht ik, wel de koelwatervoorziening voor energiebedrijven, als ik me niet vergis. Dat intensievere ruimtegebruik, dus die intensievere vraag die er kan ontstaan bij nieuwe watervragers. Gaat dat toch ook wel doorvertaald worden in mogelijke beperkingen aan wat er geleverd kan worden? Dus dat we zeggen van, hè, we hebben gezegd ook voor hoogteligging van water kan waterhuishouding meer leidend principe worden. Dat kan dus ook volgens mij dan op een gegeven moment met welke nieuwe watervragers kun je accepteren of garanderen dat ze hun watervraag bediend krijgen? Wordt dat ook meegenomen of gaat die discussie niet zo ver?
Dank.
Ja, dank je. ja, ten aanzien van de communicerende vaten, oppervlaktewater, grondwater. Natuurlijk is het één systeem en uiteindelijk bepaalt ook mede het oppervlaktewater wat de grondwaterstanden zijn in ons gebied bijvoorbeeld. In het kader van de verdringingsreeks en in het kader van de waterverdeling regiowijze meergebied gaat het echt over de beschikbaarheid van oppervlaktewater. Dus qua dossier is het echt gescheiden ten opzichte van het hele besparingsverhaal wat in het kader van de zoetwaterstrategie eigenlijk en ook binnen zon bijvoorbeeld wordt opgepakt. Dus het zijn wel twee sporen die natuurlijk heel erg van invloed zijn op elkaar. Dus waar je natuurlijk meer water vasthoudt, wordt mogelijk ook de watervraag wat kleiner. En ja, alleen het zijn wel twee. Het grondwaterdeel is echt niet meegenomen in de waterverdeling regionaal meergebied, omdat het daar niet over gaat. Dat gaat over de verdeling van oppervlaktewater, ook in het kader van calamiteiten.
Ja, ik bedoelde eerder van dat de watervraag van de landbouw mede bepaald kan worden door de mogelijkheid om nog uit te wijken naar grondwater. Als die mogelijkheid minder wordt, moet je ook met een andere watervraag rekening gaan houden. Dus meer in dat opzicht.
Ja, nee, dat is natuurlijk helemaal juist. En dat is trouwens ook een ander spoor waar we meer grip op willen krijgen. In het kader van ook 2018 werd wel duidelijk dat... Ja, dat ook grondwater echt een hele belangrijke bron is, ook voor landbouw en het nog kunnen voorzien van gewassen van water. En het is ook wel duidelijk dat zeker ook in de landen, dat we steeds meer en beter grip moeten krijgen op wat zijn nou die hoeveelheden en wat is nou de exacte invloed daarvan op het totale systeem. En daarin, dat is een ander spoor. Waar we ook in de komende jaren verder mee gaan. En ja, eigenlijk kan Dirk Siert daar denk ik heel veel over vertellen. Ook als voorzitter in het kader van... even zien. Nou ja, nee, sorry. Dat ga je beter zelf noemen. Maar ja, er staat enorm veel te gebeuren ook op dat vlak. Ja,
ja, nee, ik denk dat je even verwijst naar mijn rol in Unieverband, waarin we ook nadenken over de waterbalans. En daar zit wel heel duidelijk de koppeling tussen het oppervlaktewater en het grondwater. En volgens mij zijn we als waterschap ons steeds meer bewust dat we dat niet eenzijdig op moeten pakken. Dat we die relaties vooral moeten benoemen, maar ook vooral moeten kijken van wat is nou de invloed van het een op het ander. En ik denk, Arja, dat je daar een heel terecht punt maakt. Dat als de beschikbaarheid van het grondwater afneemt, dan betekent dat iets voor de wens om oppervlaktewater te onttrekken. Maar dat is landelijk in die waterbalansen, maar ook in relatie tot de waterleidingsmaatschappijen, heel veel aandacht voor. Ik stel voor dat we verder gaan naar... Oh ja, Arja, je wil nog even reageren?
Ja, ik had dat tweede punt, maar dat is altijd onhandig als je twee vragen in één beurt stelt. Dat is even in hoeverre we verwachten dat nieuwe watervragers, dat we daar ook wel kritisch naar gaan kijken, via ruimtelijke ordening, inrichting en vergunningverlening, van de mogelijkheid om datacentra te vestigen. Dat is een hele actuele natuurlijk. Als we daar misschien straks niet die randvoorwaarden kunnen creëren om water te garanderen. Hè? Dat verwachten we ook dat op dat niveau de discussie betrokken wordt.
Ja, Frank misschien.
Ja, zeker. Wat ik al zei, daar wordt echt een proces voor opgetuigd en om daar ook kaders en randvoorwaarden voor te kunnen gaan stellen. En dus daar is nadrukkelijke aandacht voor om dat ook landelijk beter in de vingers te gaan krijgen.
Ik stel voor, ik zie trouwens Hans, wil jij nog reageren inhoudelijk op deze punten?
Ja, met name de eerste opmerking waar jij vanuit de Unie druk mee bent. Als het gaat om het landelijke, dit hele proces van waterbeschikbaarheid, waterbalans is net ongeveer 3-4 maanden eerder opgestart, ook in RBO-verband, dus in de gezamenlijke waterschap Mieren-Oost. En die gaat dus uit van waterbalans en waterbeschikbaarheid in volle breedte. En die sluit helemaal aan bij zowel het landelijke spoor, maar ook ons eigen spoor om het inzicht te verkrijgen. Want je kan niet eerder daar helder wat over zeggen dan dat je weet hoe het zit. En daar is men druk mee bezig. Er zijn twee mensen in het RBO voor aangesteld, bestuurlijk om dat te trekken. Dat is Jelle Hannema van Vitens. En Ik dacht Hans Kuipers van de provincie Drenthe. Dus dat wordt vervolgd.
Dankjewel voor de aanvulling, Hans. Dan gaan we naar Jolande Onderdijk.
Dankjewel, voorzitter. Misschien vinden jullie het een hele rare vraag, maar waar best wel veel over nagedacht wordt en ook mee geëxperimenteerd is van het zoute water zoet maken. Daar zou je een enorm probleem mee oplossen. Ik vroeg me eigenlijk af in hoeverre qua Nederland we daarmee bezig zijn, of dat ook bekend is bij jullie. Persoonlijk heb ik er wel vertrouwen in dat bijvoorbeeld over 30 jaar we daar een goede oplossing voor gevonden hebben. Kun je daar ook iets meer over vertellen?
Ja, Frank, het ontzouten van water.
Ja, nou, eigenlijk in het kader van bijvoorbeeld de waterbeschikbaarheid in dit spoor hebben we het er niet echt over gehad. Omdat dat denk ik inderdaad ook nog wel een aantal decennia verder. Dat is gewoon niet iets wat echt op tafel heeft gelegen. Maar in het kader van drinkwatervoorziening en bronnen die verzeeld raken als gevolg van verschuivingen van grenzen van zoet en zout, wordt er heel nadrukkelijk naar gekeken. Op sommige plaatsen wordt er ook ontziltingsinstallaties gebruikt of toegepast. Dus die technieken die zijn zeker ook, of die worden al wel toegepast op dit moment. En dat kan richting de toekomst ook nog wel meer worden. En richting ook in die hele sporen ten aanzien van waterbeschikbaarheid wordt bijvoorbeeld ook alweer gekeken naar lozingsplekken dus van effluent, dus RWCT-lozingen. Van kan dat ook weer een bron zijn voor? Nou ja, dus de hele wereld is echt in ontwikkeling. Daar hebt u gelijk in.
Ja, volstaat dat. Dan gaan we naar Betty Pautsma.
Nou, even gelijk maar aan te sluiten bij wat je net zei, Frank. Er staat een hele wereld van ontwikkelingen, komt op ons af. Gaandeweg het verhaal wat je deed, zag ik van op welke manier we met elkaar in staat zijn om via die beleidstafels samen dingen op te pakken en zo. Hè? En dat dat dan verder vertaald wordt en zo in overeenkomsten, in akkoorden en dat soort zaken. Zodat we mee aan de slag kunnen gaan. Zijn wij hier natuurlijk in Nederland, zijn we daar heel sterk in. Maar waar ik nou een beetje nieuwsgierig naar ben, is er ook nagedacht over de continuïteit van dat soort processen. Het is niet zo van, nou, er is een calamiteit en vervolgens zijn er dit soort processen die in gang worden gezet en dan hebben we het geregeld. Gaan we dan weer opnieuw, als er een calamiteit zich aandient, de dingen afstoffen en, vind ik een heel mooi woord trouwens ook, gaan we dan opnieuw iets in beweging zetten. Mijn vraag is eigenlijk, hebben wij nou geborgd dat die processen ook continu kunnen worden ingezet? Even een vergelijking met een coronavisie enzovoort voor de toekomst. Hè? Zijn deze processen niet ad hoc ingestoken? Ik hoop dat je mijn vraag een beetje begrijpt. Daar ben ik even benieuwd naar.
Ja, Frank?
Ja, dat is een hele goede vraag. Er speelt op dit moment echt natuurlijk ontzettend veel, ook in Nederland en ook in de regio IJsselmeergebied. Wat er is gedaan, is dat, nou ja, dat werd ook herkend. En er was ook behoefte uiteindelijk om meer lijn en coördinatie te krijgen in wat gaan we oppakken, wanneer gaan we dingen oppakken. En er is daarom ook een programmateam nu geformeerd, ook in de regio IJsselmeergebied, om eigenlijk als een soort kernteam en aanjaagteam te kunnen fungeren, om ook de belangrijkste dingen in gang te zetten en de belangrijkste ontwikkelingen en ook de aanbevelingen die weer uit dit spoor komen, om die weer verder op te gaan pakken en verder uit te kunnen werken en in de tijd weer weg te kunnen zetten. Dus er komt steeds meer structuur ook in dat hele samenwerkingsverband ook rondom de regio. En ik moet er wel bij zeggen, het is wel een heel ingewikkelde structuur, zoals ik al eerder zei. Want er zijn heel veel partijen bij betrokken. En ook ja, de regio's die verschillen nogal wat. Dus ja, het is... Het komt steeds beter op de wagen te staan, het spel.
Ja. Ja, mooi. Dat we ons niet iedere keer laten verrassen of overrompelen door nieuwe ontwikkelingen enzovoort. Hè. Dat je dan gelijk daarmee kunt insteken om weer verder te gaan en flexibel dingen op te pakken. Dat is eigenlijk mijn zorg eigenlijk. Maar je hebt het duidelijk aangegeven van hoe dat opgepakt wordt. Dankjewel.
Misschien Betty, toch als aanvulling nog eventjes, dat ik denk dat er toch wel enige mate van ad hoc afstoffen sprake is. Het heeft alles te maken met dat calamiteiten natuurlijk ook altijd inzichten geven die de modellen bijvoorbeeld niet geven. En je hebt het gezien bij de droogte, dat er toen behoefte was vanuit de beleidstafel om een heel aantal kleine of grote aanpassingen te doen. En je ziet het nu ook weer naar aanleiding van de calamiteit van deze zomer bij wateroverlast en veiligheid. Dus ik denk dat toch ook nog wel enige mate van ad hoc afstoffen zal blijven plaatsvinden, omdat modelmatige berekeningen zich in de praktijk nog wel eens anders laten uitwerken. Dat even als aanvulling. Ik zie dat er geen verdere handen opgestoken zijn. Mag ik daarmee concluderen dat ons algemeen bestuur geen verdere vragen heeft? Ik denk dat dat het geval is. Dan wil ik vooral even een compliment maken aan Frank, die de hoofdrol heeft gegeven aan het RSMeer, maar ook op twee onderwerpen rond het IJsselmeer goed voorbereid heeft, ons een presentatie heeft gegeven, waardoor het algemeen bestuur wat beter geïnformeerd is over deze complexe materie. Enerzijds de waterverdeling en anderzijds de verdringingsreeks. Die twee die krijgen een doorvertaling naar de provinciale verordeningen, waardoor op het moment dat er weer droogte speelt, we met vernieuwde afspraken ook de calamiteit droogte het hoofd kunnen bieden. En volgens mij, Frank, je hebt mooi ook laten zien dat hiermee het werk nog niet af is. Dat tot 2050 weliswaar de afspraak is gemaakt over het peil van het IJsselmeer. Daar begint inmiddels al wel een nieuwe discussie ontstaan. Want is dat nou wenselijk om het ook tot 2050 op deze manier te handhaven? Want er zijn ook nieuwe scenario's dat de klimaatverandering en daarmee de zeespiegelstijging versneld zou kunnen plaatsvinden. En dat betekent misschien wel dat wij sneller moeten acteren. Op dit moment is dat nog niet afgesproken, maar dat is wel iets wat steeds meer opgang krijgt. Frank, complimenten en nogmaals hartelijk dank. En richting het algemeen bestuur, dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van deze Delta-bijeenkomst. Ik herhaal graag nog eventjes dat 25 januari het algemeen bestuur niet zal plaatsvinden, maar dat er wel een fractievoorzittersoverleg zal plaatsvinden op diezelfde middag, digitaal. En ik zie dan ook graag de fractievoorzitters aangevuld met het procesteam rond de besluitvorming. Graag terug op die middag. Voor nu, dank jullie hartelijk en wij zien elkaar binnenkort weer. Dankjewel. Tot ziens.
Tot ziens allemaal.